Goedemiddag allemaal. Wat leuk om hier te zijn. Dat weet natuurlijk bijna niemand van jullie, maar een jaar of 10 geleden heb ik ook eens in jullie gemeente gesproken. Misschien nog wel langer geleden, dat weet ik eigenlijk niet. En de groetjes van Arno, want dat is nu de voorzitter van mijn gemeente. Ik heb vanmorgen nog lekker naar zitten luisteren, thuis achter de televisie. Maar ik kom ook nog bij elkaar met zo'n 30 mensen. Al een tijdje. Het is een heel gedoe, vindt u niet? Maar heerlijk om weer bij elkaar te mogen zijn. Fantastisch, ik begrijp dat het voor jullie de eerste keer is. Eerste advent. En toen werd mij gevraagd, welk hoofdstuk zullen we het over hebben en waar gaan we over spreken? En ik had een heel verhaal wat er in mijn hoofd ontstond. Zo gaat het altijd bij het denken aan de voorbereiding. En uiteindelijk past er daar een verhaal bij van Abraham en Isaac die onderweg gaan naar de berg Moria om daar Isaac te offeren. Dan denk je, nou wat vreemd eigenlijk, want dat lijkt toch op het eerste gezicht in ieder geval niet zo heel veel met advent te maken te hebben. Want daar gaat het over het kind Jezus wat geboren wordt in de stal in Bethlehem. Dat is toch een heel ander verhaal dan Isaac die geofferd wordt op de berg Moria. Nou, ik hoop u duidelijk te maken hoe ik daar gekomen ben, want dat is een beetje via gegaan. En dat begint eigenlijk in Jesaja. En dan heb je natuurlijk eigenlijk gelijk wel over advent. Een hele bekende tekst in Jesaja. Een echte adventstekst. Jesaja 9, vers 5. Daar staat, want een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Prachtige tekst die natuurlijk messiaans is. Of de mensen dat daar toen direct begrepen hebben is weer wat anders. Het had ook in de context van toen wel wat te betekenen. Maar wij snappen natuurlijk dat het een messiaanse tekst is geweest die ons spreekt van de komst van de Messias. En die Messias die wij uiteindelijk kennen als de Heer Jezus. Nu staan er twee termen hier. En dat heeft natuurlijk een beetje te maken met de soorten rijm die in het Hebreeuws wordt toegepast. Maar daar zit toch ook weer een diepere betekenis in. Er staat, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En ik haal dat, het hoort bij elkaar. Het is eigenlijk twee keer hetzelfde zeggen, maar toch op zo'n manier dat het net ietsje anders betekent. En dat kind wat ons geboren is, daar hebben we net de eerste kaars voor aangestoken. Dat kind wat ons geboren is, dat is het kind dat we de komende weken, en met name dadelijk weer met kerstfeest gaan herdenken, wat in de stal van Bethlehem is geboren. Een heel wonderlijk verhaal en zo, maar goed, dat gaan we allemaal niet nu bij elkaar halen, want ik heb maar een half uurtje. Maar hij is uiteindelijk in de stal in Bethlehem geboren. Maar dat kind wat in de stal van Bethlehem geboren wordt, hè, we doen nu net alsof het nog moet gebeuren, maar het is natuurlijk al 2000 jaar geleden gebeurd, maar dat kind wat in de stal van Bethlehem geboren wordt, was van eeuwigheid al de Zoon van God. Jezus is geboren 2000 jaar geleden als een kind. Dat kind, Jezus, was er. Dat is ontstaan in de baarmoeder van Maria door de overschaduwing van Gods Heilige Geest. En toen is Jezus ontstaan en uiteindelijk geboren. En je zult zijn naam Yeshua heten. Jehovah redt. Maar de zoon die ons gegeven is, dat is de zoon die er al van eeuwigheid was. He, dus het kerstevangelie wat je met name leest in Matthäus en in Lucas, daar gaat het over het kind wat ons geboren is. In Marcus lees je niet echt een kerstevangelie, die valt met de deur in huis, dat heeft ook zo zijn redenen. Maar in Johannes lees je in feite, het evangelie van Johannes lees je ook een kerstevangelie. En dat kerstevangelie gaat niet direct over dat kind wat ons geboren is, maar over de zoon die ons gegeven is. Er zit een heel andere gedachte achter. Dus niet van, ze trokken op van Nazareth naar Bethlehem enzovoort. En dat gaan we allemaal nog krijgen. Maar Johannes valt op een hele andere manier met de deur in huis. Die zegt in den beginnen, en dan heeft hij het dus over Genesis 1 vers 1 of zelfs nog daarvoor. Dan zegt hij in den beginnen was het woord, logos. Was het woord. En dat woord was bij God. En dat woord was God. En uiteindelijk, hè, dan sla ik mijn stukjes over. Dat woord is vlees geworden. En dat heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Dus Johannes gaat direct helemaal terug naar in de beginnen, toen daar alleen nog maar het woord was. Logos, het Hebreeuws, dabar. Maar het woord was daar. Die is van eeuwigheid. Want Jezus is niet alleen het kind van Maria, maar is ook van eeuwigheid de Zoon van God. En Jezus zelf is God. Hij is het beeld van de onzichtbare God, die God heeft ons laten zien. God heeft ons verboden om beelden van hemzelf te maken, maar God heeft ons zelf een beeld van zichzelf gegeven. In Jezus, maar dat is dus de Zoon die van eeuwigheid is. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en die zoon was er van de eeuwigheid. En door die zoon is alles ontstaan, geworden wat geworden is. Nou, dan heel ouderwets in het evangelie van Johannes. Maar door hem is alles ontstaan. Hij is het woord. Nou, dat weten we ook dat het zo begon. Toen God begon met het scheppen van de wereld, toen zei hij, daar zij licht. Nou, daar kwam de zoon. En door dat woord van God, die de zoon is, is alles ontstaan. Niet alleen daar zijn licht, maar dat de aarde voortbrengen enzovoort. U kent dat hele scheppingsverhaal, de hele geschiedenis, de scheppingsgeschiedenis wel. Maar dat woord is dus het eerste wat van God uitging. Wat van hem vandaan ging. Daarvoor was God uniek één. En dat woord van God ging van hem uit. Het is heel moeilijk allemaal te bedenken, voor te stellen, maar u moet maar zo denken. Kijk, dat woord was God, staat er dan in Johannes. En dat is God, en dat is uiteindelijk bij ons komen wonen. U moet maar zo denken, mijn woord, wat in mij was, voordat ik hierheen reed, wist ik ongeveer wel wat ik ging zeggen, want ik heb al iets voorbereid. Maar toen het nog in mij was, was het mijn woord. En dat ben ik ook zelf. En nu heb ik het gesproken, en tot nu toe dan, en jullie hebben het gehoord, en mijn woord is nu in jullie. Toch? Zit ergens. Tenminste, voor zover ik zit te luisteren, maar dat neem ik wel een beetje aan. Maar mijn woord is in jullie. In jullie. Dat is wel, blijft wel mijn woord. Maar het is in jullie. Snap je? Dus dat woord is wel vlees geworden in jullie. Maar het komt bij mij vandaan. Het is nou, dat is maar een slappe vergelijking natuurlijk. Maar het geeft iets weer wat het is. God heeft in de eeuwigheid gesproken en zijn woord is uiteindelijk schepping geworden. En dat woord heeft hij uiteindelijk nogmaals gesproken. En toen is het vlees geworden. Is het kind geworden. Is het Yeshua geworden. En door dat woord heeft hij tot ons gesproken. Door dat woord heeft hij zich kenbaar gemaakt. Heeft hij zich laten kennen, kunnen we dus God ook kennen. Dat is het bijzondere aan dat woord. Nou, hoe kom ik nou daar vandaan bij dat offer van Isaac terecht? Daar moet ik eerst een slokje water voor nemen. God die heeft vanuit de eeuwigheid altijd met de mens willen communiceren. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Waarom wilde God dat? Omdat hij in vrijheid en liefde met de mens wilde communiceren. En uiteindelijk de bedoeling had om die mens als een, dat is een beeld natuurlijk, maar als een bruid aan zijn zoon te verbinden. Daarvoor moesten Adam en Eva zich vermenigvuldigen, voortplanten, zodat er een enorme mensheid zou ontstaan naar het beeld en naar de gelijkenis van God. En die waar God zich mee kon verbinden, waar de Zoon van God zich mee kon verbinden. En door die verbinding, God noemt dat eigenlijk een huwelijk. Paulus heeft het daarover in Efeziërs 5. Daar zegt hij, het is eigenlijk een mysterie en het is een heel groot mysterie. Maar als je het hebt over de gemeenschap van man en vrouw, dan heb je het ook over de gemeenschap tussen Christus en tussen de gemeente. En dan zul je tot één vlees worden. Dan zul je gelijk aan hem worden. He, dus dan zijn we niet alleen naar zijn beeld, maar dan ontvangen we van hem ook de goddelijke natuur. Petrus, 2 Petrus 1 schrijft erover dat we in hem de goddelijke natuur ontvangen. Wellicht wat ingewikkeld. Het is niet echt een heel makkelijk preekje, maar goed, ik hoop dat u het. En u kunt het naluisteren, want het wordt allemaal opgenomen. Dus ga je vanavond gewoon nog een keer zitten luisteren. Dus Daar kom je bij God, die wil uiteindelijk in liefde communiceren met de mens. En dat lukt in eerste instantie, maar in tweede instantie niet. Want die mens die gaat vreemd. Die gaat niet in liefde communiceren met zijn aanstaande bruidegom, met God zelf, maar met de verleider, met de slang. En die zegt, ja, God die heeft zeker gezegd, nou ja, fijn, u kent dat allemaal wel. En uiteindelijk zijn we in zonde gevallen en is de band met God verbroken. En moest God uiteindelijk, ja, hij blijft de mens roepen, dat is wel de genade. Hij roept, Adam, waar ben je? Maar eigenlijk is het gesprek met de mens stuk geraakt. Adam antwoordt wel, maar dat is eigenlijk niet meer een gesprek. Dat is vanuit diepe angst ergens achter de bosjes vandaan gekleed in vijgenblaadjes. Dan komen ze ervoor en zeggen, ja, we hebben ons verstopt, want we dachten wel dat ja, we waren naakt en dat, zo kunnen we natuurlijk niet voor u verschijnen. Dus daar wordt dat gesprek verbroken. God herstelt dat wel. En die zegt ook direct van, luister, die zoon zal even goed wel komen. En ik ga die slang ga ik verslaan. We hebben een heel gesprek en dan zegt hij, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad, de zoon, het kind, en tussen haar zaad, of uw zaad, dat is het slangenzaad, en tussen haar zaad, de zoon, het kind. En datzelfde zal u de kop vermorzelen en het zal jou de vezelen vermorzelen. Nou, dus daar komt al direct, dat noemen ze de moederbelofte, komt die eerste belofte van God, ik ga het herstellen, want ik geef mijn plan niet op. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat die mensheid, dat die gemeenschap heeft, dat hij één wordt met mijn zoon, dat huwelijk, dat eeuwige huwelijk van de bruidsgemeente ook werkelijk waar wordt. Dus God die is niet uit het lood geslagen of uit het veld geslagen, die heeft direct dat plan. Maar goed, ja, hoe gaat dat met de communicatie? Niet zo best. Je leest daarna niet veel over communicatie. Even nog met Kaïn, die heeft met God gesproken. Waarom kijk je zo boos? Als er iets is, dan mag je dat toch zeggen, dan mag je je aangezicht toch opheffen, maar fijn, dat gaat mis. De mensheid ontspoort. Kaïn die doodt zijn broer Abel. En tot aan de zondvloed merken we alleen maar dat alle ongerechtigheid slechts toeneemt op aarde. Uiteindelijk dan ziet God dat alle dingen op de aarde, dat alles wat de mensen bedenken op de aarde, ten allen tijde slechts boos is. Kwaadheid. Zon. Even terzijde, Jezus zegt later, vlak voor de wederkomst van Christus, zal het zijn als in de dagen van Noach. Aan de ene kant blijkt het leven gewoon door te gaan, ze zullen huwen en elkaar ten huwelijk geven en er zal van alles doorgaan. Maar ten tijde, alle bedenken van de mensheid is slechts gericht op zichzelf en niet meer op God. Ik denk dat we in een situatie zitten in de aarde waar Noach niet zo van op zou kijken. Die zou wel zeggen, nou, dit is een beeld wat ik al ongeveer herken. Ga maar een ark bouwen, weet je. Nou, dat heeft God ook tegen hem gezegd. Eigenlijk was daar niet zo'n gesprek met Noach. Ik bedoel, we lezen dat God Noach opdracht geeft een ark te bouwen, maar je leest niks van een gesprek tussen Noach en God. Noach zegt niks, hij doet wel wat God zegt, maar hij zegt niks terug. En ja, dat zal ik doen, en hoe moet het dan, en hoe lang moet u zijn? God zei dat dan zelf al wel, maar een echt gesprek komt er niet op gang. En als dan die zondvloed voorbij is, en de mensheid weer zich begint te vermenigvuldigen, en de toren van Babel gebouwd wordt, waar de mensheid opnieuw zegt van ja, wij willen niet wachten op onze hemelse bruidegom, wij willen onszelf een naam maken, en ze bouwen een toren die tot in de hemel komt, ja, dan daalt God uit de hemel en zegt, ja, dit is, hier is geen gesprek meer mogelijk. En zelfs niet tussen de mensen onderling. En daarom wordt ook hun gespraak verward. Is dat allemaal, sindsdien is er geen gesprek meer. En dan gaan ze over de aarde uiteen. En u kunt dat lezen in Genesis 11. Dan worden het 70 volkeren over de hele aarde. En dan zou je zeggen, ja, dan is de aarde van God los. 70 volkeren die zelf gedacht hadden hun toren te bouwen tot in de hemel, hun stad, hun Babelse stad te bouwen, die een poort naar God zou zijn, maar die alleen maar spraakverwarring blijft. God, wat nu? En dan zoekt God één persoon uit. Hij heeft het twee keer, zou ik bijna zeggen, universeel geprobeerd. Met de hele wereld. Met Adam en Eva. En met Noach. Dat was universeel met de hele wereld. Maar dan zoekt God één persoon uit. En dan zegt hij, Abraham, jou haal ik eruit. Ga uit je land. Ga uit je familie vandaan. Ga naar het land wat ik je zal laten zien. En ik zal jou tot een groot volk maken. Abraham betekent ook verheven vader. Op zich wel een beetje humor, de naam voor zo'n man. Verheven vader, die zijn hele leven zijn uiterste best doet om vader te worden. En het wil maar niet lukken, weet je. Maar zijn naam is vanaf zijn geboorte verheven vader. En hij wordt eruit geroepen. Hij wordt uit zijn land. Naar het land wat God hem zal laten zien. Dat is echt niet één van de volken, maar één uit de volken. Het is ook, als u die volkerenlijst gaat kijken, zult u bijvoorbeeld, want uiteindelijk is het natuurlijk Abraham, Isaac, Jacob en dat wordt Israël, zult u nergens het land Israël, het volk Israël tegenkomen. Dat hoort ook niet bij die volken. De wereld bestaat uit 70 volken en Israël is een totaal andere entiteit. Dat merk je tot vandaag nog natuurlijk. We hebben de Verenigde Naties en we hebben Israël eigenlijk. Dat is een totaal andere entiteit. Nou, God roept Abraham eruit. En Abraham die heet verheven vader. Maar die kan, we zullen maar zo zeggen, van nature geen vader worden. Dat zie je veel in de Bijbel, bij het volk van God. Bij kinderen van God, die God roept. Het zal later met Isaac niet veel anders zijn. Die met Rebecca gehuwd is, dan wachten ze 20 jaar en ze bidden en ze bidden en ze bidden om een kind. Uiteindelijk na 20 jaar krijgen ze de twee tegelijk en die hebben al ruzie voordat ze geboren zijn. Maar het gaat allemaal, bij Gods volk gaat het niet makkelijk om kinderen te krijgen. Dat is niet iets wat we wel even doen. Dat is nog steeds niet iets wat we wel even doen. Geestelijk geboren worden, Gods volk wordt niet geboren door onze activiteit, maar door Gods activiteit. We worden van bovenaf geboren. Jezus legt het uit aan Nicodemus. Je moet opnieuw geboren worden van bovenaf. Dan is het wat. Dan ben je mijn kind. Maar goed, Abraham begint met Abraham. God begint met Abraham. En uiteindelijk wordt Abraham Abraham. Dan er komt de Hebreeuwse he tussen. Dan gaat er een venster open. Maar het is ook een letter uit de naam van God, J-H-W-H, die he, de H, is een letter uit de naam van God die Abraham en Sarai trouwens ook toegevoegd krijgen. Beiden krijgen ze een stukje van de naam van God toegevoegd. En uiteindelijk krijgen ze dan wel, duurt het nou eerst nog, hun eigen probeerseltje met Ismaël en zo. En dat gaf en geeft problemen genoeg, maar ook dat lost God weer op. Maar uiteindelijk krijgen ze dan toch die beloofde zoon. Dan wordt ze een kind geboren. In feite is dat al een beeld van de Messias. We mogen er ook om blij zijn. Bij lachen. Dat is ook de betekenis van de naam van Yitzhak. Heerlijk. Een kind. Eindelijk een kind. God heeft zijn belofte gestand gedaan. Het kind wordt groter en het groeit op. Nou ja, we hebben al gezegd, een beetje gedoe met Ismaël en die moet uiteindelijk weggestuurd worden. Dat slaan we nu over, dat is allemaal veel te lang. Maar uiteindelijk genieten Abraham en Sarai, Abraham inmiddels en Sarai of Sarai, van hun kind, van Yitzhak, van Isaac. En dat duurt een hele tijd. Want dan komen we bij Genesis 22 aan en God heeft een aantal malen met Abraham gesproken. Het gesprek is weer op gang gekomen, zou je zeggen. God spreekt met Abraham en het gesprek met de mens is in Abraham op gang gekomen. Daarom heeft God hem ook uitgezocht. Trouwens niet om hem, maar nog steeds met het oog op die hele wereld. Weet je, het was twee keer universeel. Adam en Eva en Noach. En dan wordt het een eenling. Abraham, Isaac, Jacob, Israël, dat is het uitverkoren volk. Maar tegelijk zegt God tegen Abraham, als hij hem kiest, maar in u, in jou, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus God geeft zijn plan nog steeds niet op, ook met ons niet hier. God gaat door, alleen hij gaat het anders doen. Hij doet het in één persoon, hij haalt er één tussenuit. En die ene persoon, die krijgt een belofte van een land en een belofte van een zaad. En alle twee is wat God hem geeft. Een land en het zaad, uiteindelijk Isaac, wat in dat land gezaaid moet worden. Isaac zal ook in dat land blijven en daar zijn kinderen uiteindelijk weer mogen verwekken. Maar als dan Isaac een jaar of 30 is geworden, dan komen we bij Genesis 22. Dan is hij een jaartje 30, ongeveer zo oud als Jezus was toen hij met zijn openbare bediening begon. En dan in Genesis 22, dan lezen we dat God zegt, Abraham, een gesprek is er. En dan zegt Abraham, hier ben ik. Hine, in het Hebreeuws. Hier ben ik. Hier ben ik. En dan is er iets ongelooflijks. Dan zegt hij, neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, als het ware om het er nog eens heel duidelijk, ik zal niet zeggen in te wrijven, maar bovenop te leggen. Neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, en offer. Ja, dan stort je wereld toch in. Ja. Dan denk je, hoe kan dit nu sowieso al je zoon, dan nog eens je enige zoon, dan ook nog eens de zoon die je lief hebt. En die moet je dan weer afstaan nadat je er eerst bijna 100 jaar op gewacht hebt. En hem uiteindelijk gekregen hebt en dan is die 30 jaar en dan moet je hem ook nog weer afstaan. Dat kan eigenlijk. Een kind is mij geboren. U hebt het mij beloofd. Het is de profetie als het ware. Daar is dat kind. Dat moet toch mijn kind blijven? Nee? Abraham, neem je zoon. Die je lief hebt. En sta hem af. En dan gaan ze op weg. Heel verhaal op zich, dat gaan we niet helemaal lezen, nou maar zomaar een paar punten eruit. Dan gaan ze op weg. U kent het wel. Met een paar knechten mee. Zadelt 's morgens vroeg de ezels. En hij gaat op weg. Hij gaat op weg naar de berg Moria. Dat is het huidige, de plek van het huidige Jeruzalem. Daar moet hij naartoe. En dan zijn ze onderweg een poosje. En op die ezels ligt de vracht, wat hout en zo, maar op een gegeven moment moeten die knechten en die ezels moeten wachten, moeten stoppen, want dan gaat Abraham met zijn enig geboren zoon, die hij zo lief heeft, dat hij hem aan de wereld terug en aan God terug moet geven, gaat hij verder. En dan legt hij het hout op zijn rug en dat draagt Isaac door. En dan gaan ze 3 dagen en 3 nachten verder op reis. En dan zegt Isaac, vader, we hebben eigenlijk wel alles. We hebben een mes om het offer te slachten en we hebben het hout. Maar waar is het lam? Waar is het lam? En dan zegt Abraham, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Hij gaat daar zelf voor zorgen. En zo staat er dan, en dat vind ik zo'n indrukwekkend stukje in de Bijbel, in Genesis 22 vindt u dat allemaal. En zo gingen die beiden samen. Tot ze bij de berg Moria aankwamen. En daar het altaar gebouwd werd. En over dat gesprek tussen de vader en de zoon weten we niet zoveel. Ik denk dat Abraham zoiets gezegd heeft als, dit is Isaac, mijn enige geboren zoon, die ik lief heb. De wereld zou hem nodig hebben. Zoiets. Weet je, God zei dat later ook. Vlak voor Jezus gekruisigd werd en Mozes en Elia nog even op bezoek kwamen op de berg van de verheerlijking. Dit is mijn enige geboren zoon, die ik lief heb. hoort naar hem. En dan gaat Isaac, gaat, niet gedwongen natuurlijk, maar vrijwillig op dat altaar. Abraham heeft het hem uitgelegd. Weet je, in de heel veel kinderbijbels of plaatjesboeken, als er al een plaatje van wordt gemaakt, want we vinden het een eng plaatje, maar dan wordt er gesuggereerd dat Isaac een klein jochie zou zijn van 5, 6, dat het om een kinderoffertje of zo zou gaan. Isaac was 30, 33, je kunt dat natellen, dat ga ik nu allemaal niet uitleggen, maar Isaac was een volwassen man. Hij had natuurlijk zijn vader makkelijk in elkaar kunnen timmeren. Mijn zoon is nu 37 en ik ben 67. Maar ik denk niet dat ik hem op een altaar vastgebonden krijg als hij niet wil. Dat gaat echt niet lukken. Hij is sterker dan ik, dat weet ik wel zeker. Uiteindelijk gaat hij daar liggen en Abraham die heeft een mes op. En dan moet hij stoppen. Dan grijpt God. En dan zegt hij, ik zie dat je me tot het einde toe hebt lief gehad. Ik zie dat ons gesprek niet alleen maar een gesprek is wat zich aan de oppervlakte beleeft. Maar dat ons gesprek een gesprek is wat, het Hebreeuwse woord dabar betekent eigenlijk niet alleen maar praten, maar betekent ook doen. Het is ook doen. Jij hebt mij lief gehad tot het einde. En dan is er een lam in de struik. Een ram, een lam. God zal zichzelf een lam ten brand vervoeren. En het wordt geslacht. En het wordt als eer aan God gegeven. En Abraham noemt die plaats dan Jehovah Jireh. De Heere zal erin voorzien. Volgens de rabbijnen, dat is niet helemaal taalkundig zo precies te verstaan, maar volgens de rabbijnen is daardoor ook de naam Jeruzalem ontstaan. Want Jeruzalem komt niet voor in Genesis. Wel Salem. Methusalem, de koning van Salem, die komt ook uit Jeruzalem, die komt bij Abraham. En de rabbijnen hebben een verhaaltje van dat ze er samen nog een beetje ruzie over hebben gehad, of over hebben gesproken, of het nou Salem moest heten, of Jireh, de Heere zal erin voorzien. Toen hebben ze het maar samengevoegd. Jireh Salem. De Heere zal in vrede voorzien. Jeruzalem. Weet je, daar is het gebeurd. Dat is het middelpunt van waar dat gebeurde. Waar de Heere er ook in voorzien heeft. Waar de Heere er ook eeuwen later in zal voorzien. Omdat hij de wereld zo lief heeft gehad. Al zo lief. Johannes 3 vers 16 heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Weet je, ook bij Abraham en Sarai was een kind geboren. Maar toen uiteindelijk het lam in plaats van zijn kind ging sterven, werd hem een zoon gegeven. Oh, een kind is ons geboren. Een zoon is ons genomen. De heerschappij is op zijn schouw. Abraham had gezegd tegen zijn knechten, wachten jullie hier maar. Wij zullen terugkomen. In Hebreeën wordt het nog aangehaald. Er wordt Abraham een van de geloofshelden genoemd. In Hebreeën hoofdstuk 11. En daar zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat hij overwoog dat God, als het nodig was, zelfs bij machten was hem uit de doden op te wekken. Hij zegt, wij zullen terugkomen. En het had natuurlijk ook gekund dat God hem uit de doden had opgewekt. Later bij Yeshua zal dat gebeuren. Daar verrijst de zoon van God uit het graf. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Hij is verrezen. Dan tot slot nog dit. Weet je, we vieren kerst. En we hopen volgend jaar weer Pasen te vieren. En Pinkster. We gaan zo maar door. Maar soms zou je in een wereld als deze ook afvragen. Waar is Jezus? Nou, we weten het wel. Hij is aan de rechterhand van de Vader. Waar hij voor ons bidt en voor ons pleit. En van waar hij wederkomen zal om te oordelen. De leven en de doden. Van waar, ik geloof dat je beter nog zou kunnen zeggen, van waar hij wederkomen zal om verenigd te worden met zijn bruid. Want hij verlangt nog meer dan wij, zegt zo'n mooi opwekkingslied. En zelfs dat kun je al in Genesis 22 lezen. Dat is eigenlijk een bijzondere profetie. Ik heb het zelf nog niet zo lang geleden ontdekt, maar ik vond het zo bijzonder. Want Abraham had tegen zijn knechten gezegd, wij zullen tot u terugkeren. En dan is dat hele gebeuren heeft plaatsgevonden als het lam geofferd, als brandoffer. En dan nog een keer God beloft, ik zal uw geslacht talrijk maken. En dan eindigt dat stukje. Daarna, vers 19, keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. En toen dacht ik, waar is Isaac? Abraham, ik nog een keer. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. We staan helemaal niet. Toen gingen ze terug naar de knechten en de knechten zeiden, oh wat fijn dat jullie er weer zijn. Allemaal niet. Abraham keerde terug. Waar was Isaac? Weet je wanneer Isaac weer tevoorschijn komt in Genesis? Als hij zo uitziet. Als Rebecca daar. Als ze opgehaald is. En ze komt naar hem toe. En hij ziet zijn bruid. Dan zien wij Isaac. Weet je, dat vind ik zo'n geweldige belofte. Als wij nu onderweg gaan naar kerst, het kind wat ons geboren is, mogen we ook weten dat die zoon ons gegeven is. En dat die zoon verlangt naar een bruid. En of het nu de dagen van Noach zijn en het heel aanstaande is, of dat misschien die dagen van Noach nog iets langer moeten duren, misschien nog wel 100 jaar, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de zoon verlangt naar de bruid. Hij verlangt nog meer dan wij. En als ik er zo aan denk, kan ik ook naar hem verlangen. Dat is niet altijd even sterk, dat geef ik toe. Soms verlang ik ook gewoon, weet je, mijn jongste dochter gaat volgend jaar trouwen en dan verlang ik dat. En dan hoop ik dat ze nog een kindje krijgt en dat we daar nog van kunnen genieten. En dan, weet je, er zijn zoveel aardse dingen waar je ook naar verlangt. Dat heb ik tenminste altijd. Ik verlang wel naar de wederkomst van Jezus. Maar dan denk ik, ja, er is ook nog zoveel hier wat ik ook wel, ondanks alle verdriet en pijn die er ook is, maar ook nog zoveel hier wat ik erg waardeer. Maar als ik dan kijk naar dat verlangen van die hemelse bruidegom en die zegt, oh, ik ga het hier maken. En dan ga ik alle tranen van je ogen af. Dan mag je bij me komen. En dan, ja dan, nou ja, dan zullen we wel zien. Kom maar, ga ook jij dan maar uit je land en uit je familie vandaan. En ga naar het land wat ik jou uiteindelijk zal laten zien. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. Amen.